Yes, waardig is het lam. Waardig is het lam. Maar wat betekent dat eigenlijk? En we komen hier samen en we zingen dat lied. En ik kan me goed voorstellen als je voor het eerst hier in de kerk komt. Of misschien een paar keer bent geweest. Dat je denkt, waarom zingen ze in die kerk naar een lam? Is die hele band misschien stemmers op Partij van de Dieren? Dat ze denken, dieren zijn belangrijk, laten we zingen. Het lam is de allerbeste, dus laten we daar een lied voor maken. En misschien als je Jezus al wat langer kent, weet je, nee, dat lam dat gaat over Jezus. Maar toch vind ik altijd die beelden van Jezus soms moeilijk te plaatsen in het beeld wat ik heb persoonlijk over God. En als ik dan lees in de Bijbel over Jezus als lam, dan vond ik dat altijd een beetje moeilijk voor te stellen dat dan die hemel met al die rijkdom en al dat goud en al die pracht, dat daar dan een jong schaap op zijn troon ligt, een beetje te blaten, en dat dat dan Jezus moet zijn. Maar ik denk dat er heel veel openbaring ligt van het karakter en het wezen van Jezus Christus in het beeld van het lam. En ik geloof ook als wij gaan begrijpen wie Jezus is als lam, dat wij dan dat inderdaad kunnen zingen met ons hele hart en heel ons ziel. Waardig is het lam. Dan zijn het niet meer teksten op de biermer die we zingen omdat dat nou eenmaal de volgende woorden zijn in het liedje. Maar dan zijn het woorden die uit ons hart komen. En bezingen wie God is. En de openbaring van het lam, dus het beeld wat gegeven wordt over Jezus als lam, dat zien we in de hele Bijbel terug. Ook in het Oude Testament zijn verschillende verwijzingen waar een lam wordt gebruikt om heen te wijzen naar Jezus, de Messias, die komen zal en zal zijn als een lam. Maar met name in het boek Openbaringen komt dit beeld heel veel voor. Eigenlijk wordt Jezus daar continu het lam genoemd. Maar liefst 35 keer wordt Jezus gepresenteerd in de hemel als het lam. En ook als degene die tekeer gaat om deze hele schepping te onderwerpen aan Gods heerschappij. Hij doet dat als een lam. En bij Kingdom Culture is ons grootste verlangen, en dat is ook het jaarthema, as it is in heaven. Wij willen hier op aarde wat is in de hemel. Wij willen de grootsheid van de hemel hier zien. En dat zit in heel veel dingen, maar het zit ook met name in het beeld wat we krijgen van Jezus Christus. We willen Jezus net zo zien hier in deze kerk, op aarde, in deze stad. En dat hij zich op diezelfde manier openbaart als hij dat doet in de hemel. En daarom willen we hem kennen. En daarom willen we zeggen en zingen, waardig is het lam. En we willen weten wat het betekent, zodat we met ons hele hart dat kunnen uitspreken en kunnen instemmen. En kunnen zeggen, ja Jezus, u bent werkelijk wie u zegt dat u bent. U bent het lam. En daarom gaan we deze avond kijken naar Openbaring. Ik heb een tiener op mijn kring, die roept al een tijdje, wanneer gaan we het nou een keer hebben in de kerk over Openbaring? En over de eindtijd. Nou, ik heb er al een sms'je gestuurd dat het vanavond ging gebeuren. Maar voor iedereen die dat ook interessant vindt, je mag het erbij zoeken. Openbaring 5. Waar ons een beeld wordt geschetst over de hemel. En waar we een kijkje mogen nemen in de hemel. Maar veel mensen vinden Openbaring best wel een ingewikkeld boek. Want er zit heel veel beeldspraak in. En als je dat leest, dan denk je, ik snap er eigenlijk niet zoveel van. Wat probeert God hier eigenlijk te zeggen? En de eerste hoofdstukken vinden we dan nog wel mooi. De omschrijving van God en van de hemel. En dan op een gegeven moment, dan is er de uitstorting van al die rampen en van het oordeel van God en zijn toren. En we denken, wow, is dit ook God? Is dit die liefdevolle vader waar ik altijd over hoor, met zijn vergeving en zijn genade. Wat moet ik met al die oordelen? En we lezen het maar liever niet. We lezen liever andere boeken die meer aansluiten bij het beeld wat wij hebben over God. Maar we bidden wel. We bidden wel dat we meer van God kunnen houden en zullen houden dan we gedaan hebben. We bidden wel, Heer, laat ons U lief hebben met heel ons hart en heel ons ziel en heel ons verstand en met al onze kracht. We willen U lief hebben boven alles. En dan is het oordeel van God soms heel moeilijk om lief te hebben. En dan doen we dat er liever maar niet bij. Ik geloof dat het oordeel van God het allermoeilijkste is voor ons als christenen om te omarmen. En om te zeggen, Jezus, we houden van U en we houden van alles van U. En we houden van U volkomen en zelfs uw oordeel vinden wij geweldig. Want we houden van U. En ik hoop dat we vanavond zullen ontdekken een klein beetje meer. Dat het oordeel van God niet ons beeld dat wij van God hebben aanvalt. Maar dat het oordeel van God juist ons beeld van God zal vergroten. En zal aanvullen. Dat ons beeld van Hem completer wordt en mooier wordt en zuiverder wordt en heiliger wordt. En dat we daardoor meer van Hem zullen gaan houden dan dat we voor deze avond deden. En daarom kijken we naar het beeld van het lam. Want om Gods oordeel te kunnen begrijpen, is de sleutel om Jezus te kennen als het lam van God. En daarom gaan we lezen over de leeuw van Juda. Openbaringen 5, vers 1 tot en met 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, dat is een beeld van God de Vader, een boekrol, een soort boek, maar dan opgerold, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik, dat is Johannes, huilde erg. Omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. De apostel Johannes, een van Jezus' allerbeste vrienden, hij noemt zichzelf altijd de discipel waar Jezus van hield, dus misschien was het wel Jezus' allerbeste vriend op aarde, die krijgt lang na de dood van Jezus, als hij oud is geworden, waarschijnlijk zijn 95 jaar was hij, een oude man, krijgt hij een kijkje in de hemel. En een hoofdstuk eerder zien we al wat hij ziet in Openbaringen 4. Als je wil weten hoe het in de hemel is, als je weet hoe God troont in de hemel, lees dan thuis eens Openbaringen 4. Waar zoveel rijkdom en schoonheid en glorie en heerlijkheid en kracht wordt beschreven. De majesteit, de glorie van God. Maar dan komen we in hoofdstuk 5. En Johannes ziet iets nieuws. Hij ziet de zittende op de troon, God de Vader. En hij ziet dat hij in zijn rechterhand een boekrol heeft. En Gods rechterhand, dat duidt op zijn macht en dat duidt op zijn autoriteit en dat duidt op zijn gezag. Hij heeft alle macht over de hemel en over de aarde. En hij kan ermee doen wat hij wil. En de inhoud van het boek, de inhoud van de boekrol, Die staat beschreven aan de voor- en de achterkant. En daarin staat beschreven welke dingen er gaan gebeuren in de toekomst. Wat er gaat gebeuren met onze aarde. En daarin zijn alle verlangens en dromen en plannen van God in verwerkt. Dit boek hoeft helemaal niet gelezen te worden. Het is niet een boek om te lezen. Maar op het moment dat het boek wordt geopend, zal gebeuren wat er in het boek geschreven staat. Het mogen openen van het boek is niet een kwestie van brute kracht of macht. De Vader zoekt niet iemand die sterk genoeg is om dat boek te openen. Maar hij zoekt wel iemand die geschikt is. En hij zoekt iemand die waardig is. Hij zoekt iemand die precies hetzelfde wil als hij. En die waard is om het op dezelfde manier uit te voeren als hij zelf zou doen. De Vader zoekt iemand die voldoet aan zijn criterium. Maar er is niemand te vinden. Niet in de hemel, geen enkele engel, geen enkele oudste, geen enkel wezen in de hemel. Niet op aarde. Ik niet, jij niet, degene die naast je zit niet. Onder de aarde, wat het ook maar mag betekenen, zijn allemaal theorieën over, laat ik even in het midden. Er is niemand te vinden die waardig is in de ogen van de Vader. Niemand die het op dezelfde manier zou doen als hij. En Johannes, die helpt. Johannes is er kapot van. En waarom helpt hij? Misschien wel omdat hij denkt, wow, ik ben ook niet geschikt. En misschien voelt hij even al die zonde en al die pijn van zijn leven. En denkt hij van, ik ben het niet waard. Maar ik denk dat hij met name helpt. Omdat hij wil dat Gods plannen, dromen en verlangens uit zullen komen. En als er niemand waard is, dan zal het boek gesloten blijven. En de droom van God, de grootste droom van God, is om te wonen onder zijn volk, onder de mensen. En Johannes huilt omdat hij weet dat als er niemand waard is om de boekrol te openen, dat wij nooit bij God zullen zijn. En dat er altijd een afstand zal blijven. Maar dan komt een van die oudsten naar voren, die om de troon van God staat en die niks anders doet dan heilig, heilig, heilig roepen. Nu doet eentje dus wel wat anders. Die loopt namelijk naar Johannes toe en die tikt hem aan en die zegt, hel niet. Hel niet. Want er is er één. De leeuw van Juda. De leeuw van Juda. En we vinden een verwijzing naar de leeuw van Juda in Genesis 49, vers 9. En daar staat, sterk als een jonge leeuw ben jij. Jij verovert je prooi, mijn zoon, en je keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? De leeuw van Juda, dat is een beeld van kracht. En dat is een beeld van verovering. En dat is een beeld van overwinning en van ontzag en majesteit. De leeuw heeft de overwinning behaald. De leeuw van Juda is Jezus. En er is eigenlijk niemand die dat beeld, misschien herken je het plaatje al, die dat beeld van de leeuw van Juda zo mooi kan neerzetten als C.S. Lewis. Wat hij heeft gedaan in de Kronieken van Narnia. Want hij schrijft deze boeken. Hij heeft deze boeken geschreven met de bedoeling om uit te leggen wie Jezus is aan kinderen. En hij zegt al in zijn boeken dat de leeuw Aslan in onze wereld een andere naam heeft. En verwijst daarmee naar Jezus. Zo schreef een moeder ooit aan Lewis een brief. En ze zei daarin, mijn zoon Lawrence is bang dat hij meer van Aslan houdt dan van Jezus. En Lewis die schreef hem een brief terug. En hij zei, Lawrence kan echt niet meer van Aslan houden dan van Jezus. Ook al heeft hij zelf wel dat idee. Want de dingen die Aslan zegt en doet en waarvan hij zo houdt, dat zijn gewoon de dingen die Jezus in werkelijkheid zei en deed. Dus als Lawrence denkt dat hij van Aslan houdt, heeft hij eigenlijk Jezus lief. En misschien houdt hij wel meer van hem dan ooit tevoren. En Lewis die geeft eigenlijk een stuk theologie verwerkt in een verhaal over de leeuw van Juda. En herhaaldelijk zeggen die Narnianen, die, al die wezens in zijn boeken, dat Aslan geen tamme leeuw is. Daarmee zegt hij dat de leeuw autonoom is. Dat hij zich niet laat sturen of niet laat manipuleren door anderen. Hij handelt volgens zijn eigen principes. En ik wil een klein stukje voorlezen uit een van de boeken van Narnia. Oh, zei Susan. Ik dacht de hele tijd dat Aslan mens was. Is hij niet gevaarlijk? Ik mag het volgende plaatje wel laten zien. Ik geloof vast dat ik behoorlijk bang ben als ik met die leeuw kennis moet maken. Dat ben je vast en zeker, liefje. Dat kun je gerust geloven, zei mevrouw Bever. Iemand die niet tegenover Aslan staat met knikkende knieën, is of bijzonder moedig of bijzonder dom. Dus hij is toch gevaarlijk, zei Lucy. Gevaarlijk, zei meneer Beer. Hoor je niet wat mevrouw Bever net heeft gezegd? Niemand zegt dat hij niet gevaarlijk is. Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed. Hij is onze koning. Dat zei ik toch al. Wat is dit een mooie uitleg over de leeuw van Juda. Over Jezus. Want Jezus laat zich niet temmen. En Jezus laat zich niet controleren. Hij laat zich niet sturen. Hij laat zich niet manipuleren. En hoe graag wij het ook als kerk willen, Jezus laat zich niet in een hokje duwen waarin wij kunnen zeggen als kerk, dit is wie Jezus is. En volgens mij houdt Jezus ervan dat elke keer als we dat doen, dat hij dat even helemaal overhoop gooit om ons eraan te herinneren dat hij is wie hij zelf wil zijn. En hij laat niet een beeld van zich maken door ons. Hij handelt naar zijn eigen inzichten, hij handelt naar zijn eigen plannen. Hij is onze koning. En wij zouden moeten beven als we voor hem staan. Want hij is gevaarlijk. En hij is ontembaar. Hij is machtig. Hij is wild. Hij is gevaarlijk. Maar hij is goed. Dus de hele hemel, die houdt haar adem in. Want die oudste heeft de leeuw van Juda aangekondigd. En iedereen wacht, want daar zal de grote leeuw verschijnen om zijn plek in te nemen. Hij zal degene zijn die waardig is bevonden in de ogen van degene die zit op de troon. En ze wachten op dat beeld van ontembare kracht, van overwinning en van majesteit. En ineens staat daar een lam. En het is ook nog eens een lam dat eruit ziet als geslacht. We lezen verder, Openbaringen 5, vers 6. En ik zag, zegt Johannes, en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. In Openbaringen 4 zingen ze dat ze buigen en aanbidden de God. God die zit op de troon, maar ze buigen nu ook voor het lam. En ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en elke taal en elk volk en elke natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Het Lam. Het Lam van God. De aankondiging van de oudste roept een verwachting op dat nu een sterke leeuw tevoorschijn zal komen en zal optreden in die hemelse troonzaal. Maar we worden verrast door een lam dat eruit ziet als geslacht. Dit kleine, tere, gebroken dier lijkt het tegendeel van die sterke leeuw. Wat opvalt in de Bijbel is dat Jezus zowel in zijn eerste komst als in zijn wederkomst, zijn tweede komst, wordt gepresenteerd als het lam. En Johannes de Doper die zegt dat ook in Johannes 1 vers 29, hij ziet dan Jezus komen naar de Jordaan, waar Johannes de Doper aan het dopen was. Hij ziet Jezus komen en hij zegt, zie het lam. Mag ik laten zien, zie het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En we zien dit in zijn eerste komst werkelijkheid worden. We zien dat Jezus wordt geleid naar het kruis. En we zien dat Jezus al dat lijden en al die pijn ondergaat als een lam. We zien die zachtmoedigheid van een lam in Jezus als hij wordt bespuwd en wordt mishandeld en wordt gemarteld en hij het allemaal gewoon laat gebeuren. En we zien de nederigheid van een lam. Als hij wordt meegetrokken naar dat kruis en hij dat kruis moet dragen, terwijl hij het niet verdiend had. En hij deed wat wij eigenlijk zouden moeten doen. En we zien ook de opofferingsgezindheid van een lam. Als hij zijn leven offert voor zijn vrienden. Maar ook voor ons, toen wij nog vijandig tegenover hem stonden. Jouw en mijn zonden waren het probleem. Onze tekortkomingen, onze ongerechtigheden, alle dingen waar je op dit moment aan moet denken, waren het probleem. En God had zo het verlangen. Hij had mensen gemaakt om lief te hebben, om een relatie mee te hebben. En hij had zo het verlangen. Maar onze zonden die stonden in de weg. En er was maar één die dat op zich kon nemen. En dat was het lam. Het lam dat zich liet leiden door nederigheid, door zachtmoedigheid, door liefde en door genade. En hij liet zich afslachten als een lam. Bij elke zweepslag op zijn rug liet hij het toe, omdat hij dacht aan jou. En met elke spijker en elke hamerslag die door zijn handen en door zijn voeten ging, liet hij het gebeuren als een lam, omdat hij zoveel van jou hield. En zelfs toen hij daar hing aan het kruis. En de Romeinen zeiden en de Joden naar hem riepen. Waar is nu je God? Als jij toch de Zoon van God bent. Roep dan de engelen en laat ze je van het kruis afhalen. Maar Jezus onderging het kruis als een lam. En misschien snappen we een heel klein beetje wat het dan betekent dat Jezus de zonde van mij wegnam. Alhoewel ik denk dat veel van ons daar ook nog, inclusief mezelf, vaak mee worstelen. Dat we toch weer geloven dat we niet goed genoeg zijn. Dat we toch weer denken dat de kracht van de zonde groter is dan de kracht van het bloed van Jezus. Dat we toch weer leven in veroordeling in plaats van genade. Maar we snappen misschien wel een beetje wat Jezus voor ons heeft gedaan. En we laten ons vernieuwen door het beeld. Het beeld van Jezus. Er is geen veroordeling meer. En een nieuwe schepping is begonnen. Jij bent nu in Jezus. Als jij hebt gekozen om het offer van het lam te aanvaarden in jouw leven. En weet je, Jezus, het lam, die liet zich niet leiden door haat voor de zonde. Jezus het lam liet zich leiden door het verlangen van de Vader. En het verlangen van de Vader was om te leven met jou. Maar de verlangens en de dromen en de plannen van God zijn nog niet ten volle verwezenlijkt. Want God is nog in de hemel en hij wil, dat lezen we in Openbaringen, hij wil leven onder de mensen. Hij wil neerkomen en hij wil zijn stad bouwen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij wil wonen onder ons en hij wil trouwen met ons. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is het beeld van bruid en bruidegom. Daar bedoelt hij mee dat hij één wil zijn met ons, een ultieme verbintenis aangaan. En hij wil met ons regeren als koningen. En wij mogen komen in het heiligste der heiligen als priesters. En hij wil het allemaal. En daarom ligt in deze zin, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook een verwijzing naar zijn tweede komst. Want er komt een dag dat niet alleen jouw zonden worden weggenomen. En van iedereen die het offer aanvaardt. Er komt een dag dat alle zonden van de wereld wordt weggenomen. Er zal daadwerkelijk een wereld komen zonder zonde. Zonder ongerechtigheid. En daardoor ook zonder lijden. En zonder tranen. En zonder pijn. En zonder verdriet. En het is het Lam van God die dat zal verwezenlijken. Het is het Lam van God die alle zonde van de wereld zal wegnemen. En daarom geeft God, die zit op de troon, de boekrol met de toekomst van de aarde aan het Lam. En daarmee zegt hij, ik geef jou alle macht over de aarde, om voor eens en voor altijd af te rekenen met de zonde van de wereld. Want jij, Jezus, voldoet aan mijn criteria, zegt de Vader. Jij laat je door hetzelfde lijden als dat ik doe, zegt de Vader. En hij vindt de ene die waardig is. De leeuw van Juda, het lam van God. Ik zal je proberen om dit idee nog iets dichterbij te brengen. Stel je eens de meest nederige, lieve persoon voor die jij kent in je eigen leven. Opa's en oma's doen het altijd goed in dat beeld. Die zijn altijd heel lief, met snoepjes en zo. Als je niemand weet, denk dan aan bijvoorbeeld iemand als moeder Teresa, als ze nog geleefd zou hebben. maar een zachtmoedig, nederig persoon, dienstbaar persoon, die het beste wil voor anderen. Heeft iedereen iemand in zijn hoofd? Stel je nou eens voor dat er een nieuwe wereldoorlog uitbrak. En dat de vrijheidsstrijders die wilden vechten voor de vrijheid van deze aarde besloten om allemaal samen te komen en om een plan te bedenken tegen de vijand. En samen hadden ze een hoop kernwapens en bommen. En ze dachten, ja weet je, met al deze wapens, met al deze macht, kunnen wij de vijand verslaan. Maar toen brak er een discussie uit. Want wie kreeg nou het laatste woord over die wapens? Obama die vond Vladimir niet zo geschikt en andersom ook niet, dus ze kwamen er niet uit. Eigenlijk wilden ze allemaal zelf wel het laatste woord hebben. En na veel discussiëren kwamen ze er niet uit en uiteindelijk besloten ze. Nou, laten we dan samen iemand kiezen die we allemaal vertrouwen. Waarvan we weten dat die persoon die wapens niet zomaar voor verkeerde bedoelingen zal gebruiken. Die niet die macht en dat gezag over die wapens zal gebruiken voor haarzelf of hemzelf, maar voor het goede van deze wereld. En ze gingen er samen over vergaderen en ze bedachten, ja, moeder Teresa, die moet die persoon worden. Dus ze brachten al die kernbommen naar het hutje van moeder Teresa of het klooster. Ze zette het daar neer en ze kreeg beschikking over een knop. En ze zeiden, als jij op die knop drukt, dan worden al die bommen afgestoken en dan hebben wij die oorlog gewonnen. Maar ja, de regeringleiders die kwamen erachter, de vijanden, en die wilden natuurlijk niet dat moeder Teresa dat had. En ze kwamen in opstand en ze gingen naar moeder Teresa om haar te vermoorden. En het eerste wat jij dan denkt is, wat? Moeder Teresa! Ze is zo lief, ze is zo dienstbaar, ze is zo nederig. Waarom wil iemand in deze wereld moeder Teresa vermoorden? Of je opa of je oma. Maar als je even verder denkt, dan denk je, die vijanden zijn niet goed snik. Want zij kunnen wel moeder Teresa proberen te vermoorden, maar zij heeft alle macht over al die kernbommen. Met één druk op de knop vaagt ze die hele legers weg. En dat is nou precies het beeld van het lam. Als iemand dan toch alle macht en gezag moet krijgen over deze aarde. En daarmee kan doen wat hij wil. Laat het dan alsjeblieft iemand zijn die zich laat leiden door onvoorwaardelijke liefde. Laat het iemand zijn die niet zelfgericht is, maar altijd het beste wil voor een ander. Laat het dan iemand zijn die zachtmoedig en dienstbaar is. Laat het alsjeblieft Jezus zijn. En dus kijkt de Vader, wie waardig is in zijn ogen. Kijkt hij naar iemand die zich laat leiden door hetzelfde criterium als die hij heeft. En hij kiest voor Jezus. Hij kiest voor een lam. En het mooie is dat het lam niet in plaats van de leeuw komt. Nee, Jezus is de leeuw en het lam. Jezus is de leeuw die woest, die gevaarlijk, die ontembaar is, die zich niet laat controleren. En Jezus is zachtmoedig, nederig en opofferingsgezind. En dezelfde Jezus die zich liet afslachten aan het kruis voor jouw zonde. Diezelfde Jezus zal met dezelfde eigenschappen, met dezelfde mooie eigenschappen van zijn wezen, van zijn hart, van zijn karakter, een oordeel vellen over deze wereld. Hij zal het boekrol openen. Hij zal de zegels verbreken en hij zal Gods plannen realiseren, want hij wil dat God de Vader zal wonen onder de mensen. En God kan niet wonen in een wereld die geregeerd wordt door zonde. Dus neemt hij alle zonde van de wereld weg. En de aarde die zal beven. En de aarde die zal vrezen. Bij het zien van het oordeel over deze wereld. Maar mensen, gemeente, kinderen van God. Jezus is dan precies hetzelfde lam als het lam aan het kruis. Hetzelfde lam dat zich liet afslachten aan het kruis zal oordelen over deze wereld. En hij zal dat doen met nederigheid, met zachtmoedigheid en met liefde. En hij is daarin ook zo geduldig. In het Engels staat er altijd zo mooi dat God slow to anger is. Zelfs in zijn woede is hij langzaam. En hij geeft zoveel tijd, nu al 2000 jaar, dat meer mensen kunnen kiezen voor hem en zich kunnen aansluiten bij het volk van God, bij de bruid van Christus. Hij geeft nog steeds kansen, iedere dag, ook vanavond, aan mensen om te kiezen voor Jezus en te zeggen, ja, ik onderwerp me aan uw wil, ik wil wat u wil, u bent koning. Zelfs in zijn woede is hij genadig en geduldig en liefdevol. En hij wil dat zoveel mogelijk mensen door het kracht van zijn offer aan het kruis gered zullen worden. En ook in zijn oordeel, hij zal met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk mensen proberen te redden. En er komt een dag dat Jezus verschijnt. Wij geloven met geloof. Maar er komt een dag dat heel de wereld zal geloven doordat ze zien. Er komt een dag dat Jezus verschijnt in al zijn almacht. En dat er niemand meer zal zijn op de aarde die zal ontkennen dat Jezus leeft. Maar mensen zullen er wel verschillend op reageren. Veel mensen, laat Openbaringen zien, een grote massa zal erkennen dat hij Heer is en zal zich onderwerpen aan zijn wil. Maar er zullen ook vijanden zijn die Jezus zien en die zeggen, wij willen hem niet, wij willen ons niet onderwerpen, wij willen zelf regeren. En ze gaan een openlijke oorlog met de vorsten van de hemelen en met de lege machten van de hemel. En er zal een oorlog zijn. En Jezus is al overwinnen, want hij heeft al overwonnen. Dus ze maken geen schijn van kans. En hij zal al zijn machten en krachten gebruiken. Niet om daar zelf beter van te worden, want hij wordt gedreven door liefde voor de Vader. En hij wordt gedreven door liefde voor mensen. En hij wil dat de Vader en hij wil dat mensen eens zullen worden. En hij zal doen wat nodig is om alle zonden van deze wereld weg te nemen. Niet door haat, maar door passie, door liefde en door verlangen naar recht. Dus als iemand alle macht over de hele schepping krijgt, nogmaals, laat het dan alsjeblieft het lam zijn. Laat het Jezus zijn. Want wij kunnen nooit doen wat hij gaat doen. En daarom zingen wij, waardig is het lam. Waardig bent u, Jezus, om de boekrol te ontvangen en te openen. U alleen kunt dat, want u laat u leiden door die eigenschappen van het lam. En wij roepen, hij is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en dankzegging. En wij zeggen daarmee eigenlijk, u bent het waard om zeggenschap en macht te nemen over deze hele schepping en ook over mij. Want u hebt mij bevrijd. Toen ik nog zondig was. En u zult een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde creëren, waar geen zonde meer zal zijn. Dus ik stop. Ik stop met zelf proberen. Ik stop met mijn leven zelf proberen te leiden. Ik stop met mezelf te regeren. Ik stop met mezelf op de troon te zetten. Ik leg het af. Er is maar één die op die troon mag zitten. Ik durf mijn leven toe te vertrouwen aan degene die het beste voor heeft voor mij. Die zich niet laat leiden door zijn eigen begeertes en zijn eigen behoeftes. Maar precies weet wat ik nodig heb. De woeste leeuw. De gevaarlijke leeuw. De ontembare leeuw. De oncontroleerbare leeuw. Als ik mijn leven aan hem geef, weet ik niet wat hij ermee gaat doen. Maar ook de zachtmoedige lam. Het nederige lam. Het liefdevolle lam. Als ik mijn leven aan hem geef, weet ik dat hij het beste voor mij voor heeft. En alles zal doen om mij bij de Vader te brengen. Dus laten we hem eer geven. En lof en dank. Niemand is zo sterk en gevaarlijk als hij. En niemand is zo goed en lief als hij. Hij is de leeuw en hij is het lam. Amen. Laten we samen bidden. Waardig is het lam. En waardig bent u, God, die zit op de troon. Heer, we aanbidden u. We aanbidden u als de enige God. En we willen instemmen met wat u wilt. Wij willen, Vader, dat u zult wonen onder ons. We willen met u wandelen. We willen bij u zijn. We willen komen in het heiligste der heiligen. Heer, we willen zijn waar u bent. En daarom bidden we, kom Jezus, kom. Kom en doet u wat nodig is. Heer, en we willen ook zeggen dat we dat oordeel soms wel heel erg lastig vinden. Heer, maar we weten dat elk gevoel wat wij erbij hebben bij u nog veel sterker is. Want u hebt meer liefde dan wij. U hebt meer genade dan wij. U bent meer nederig dan wij. U bent meer zachtmoedig dan wij. U bent meer lief dan wij. U bent meer goed dan wij. Heer, u bent zoveel meer dan wij ooit kunnen zijn. Heer, en we willen dat oordeel helemaal niet vellen. Wij kunnen dat niet. Heer, we zijn ongeschikt. Ja, we weten dat we onwaardig zijn. We weten dat wij altijd onszelf zo belangrijk maken en zo gericht zijn op onze eigen ideeën. Jezus, maar we plaatsen ons onder uw wil. We zeggen we willen wat u wilt. En daarom kijken we naar u, Jezus, het lam. De leeuw van Juda. Heer, en als we voor u verschijnen, dan beven we en dan vallen we op onze knieën. En dan roepen we, wie anders is zo groot en machtig als u? U hebt alle macht in hemel en op aarde. Met één woord kunt u de hele schepping vervagen. Maar u doet het niet omdat u zich laat leiden door liefde. Jezus, en we roepen, u bent het lam, waardig bent u, lam. Want door u kan ik leven, door u ben ik een nieuwe schepping. Heer, door u ben ik vergeven, door u ben ik genezen. Uw striemen hebben mij genezing gebracht. Uw offer heeft mij vrijheid gebracht. Uw leven, uw dood heeft mijn leven gegeven. Heer, een leven in volheid. Heer, ik mag zijn waar u bent. Ik mag leven, leven zoals u dat voor ogen had. Dank u, Jezus. En we bidden dat u dat gaat doen met heel de schepping. Dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat u Heer bent. Heer, dat iedereen zal erkennen, Jezus, dat u de enige weg bent tot de Vader. Heer, en we onderwerpen ons aan uw koningschap. We onderwerpen ons aan uw heerschappij. En we roepen, kom Jezus, kom. Jezus, we zingen, waardig is het lam. Waardig is het lam om te ontvangen. Alle lof, eer en dank. Want niemand is als u. En niemand kan die macht en niemand kan dat gezag dragen zoals u. U alleen bent waardig. En daarom prijzen we u voor eeuwig. Gemeente van God, laten we gaan staan en dat gaan zingen.
The wisdom will be defined.